Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 97 en daarvan het eerste vers: God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. 97, het eerste vers. Eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 35 en daarvan het eerste vers, dat eindigt met de woorden: vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Daarna open hij Gods woord in de profetieën van Jesaja en lezen met elkaar Jesaja 62. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 35 het eerste vers en daarna lezen wij Jesaja 62.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jesaja 62. Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans, en haar heil als een fakkel die brandt. En de heidenen zullen uw gerechtigheid zien, en alle koningen uw heerlijkheid, en gij zult met een nieuwe naam genoemd worden, welke des Heren mond uitdrukkelijk noemen zal. En gij zult een sierlijke kroon zijn in de hand des Heren, en een koninklijke hoed in de hand uws Gods. Tot u zal niet meer gezegd worden, de verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden, het verwoeste. Maar gij zult genoemd worden, mijn lust is aan haar, en uw land, het getrouwde, want de Heere heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. O Jeruzalem, ik heb wachters op uw muren besteld, die geduriglijk al de dag en al de nacht niet zullen zwijgen. O gij, die des Heren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij u lieden wezen. En zwijg niet stil voor hem, totdat hij bevestige en totdat hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde. De Heere heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij de arm zijner sterkte. Indien u uw koren meer zal geven tot spijzen voor uw vijanden, en uw dien de vreemden zullen drinken, uw most, waaraan gij gearbeid hebt. Maar die het inzamelen zullen, die zullen het eten, en zij zullen den Heere prijzen. En die hem vergaderen zullen, die zullen hem drinken in de voorhoven mijns heiligdom. Ga door, door de poorten, bereid de weg des volks, verhoogt, verhoogt een baan, ruim de stenen weg, steek een banier omhoog tot de volken. Zie, de Heere heeft doen horen tot aan het einde der aarde, zegt de dochteren Sions, zie, uw heil komt, zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hem noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad, die niet verlaten is.
Het woord van God wat op deze derde adventszondag tot ons mag komen, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 62, de laatste twee versen. Jesaja 62, de versen 11 en 12, waar wij het woord van God als volgt lezen. Zie, de Heere heeft doen horen, tot aan het einde der aarde, zegt der dochter Sions, zie, uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren, en gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen voor broeder Zoet die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. Ook voor Laurina van der Pol die nog steeds in het ziekenhuis moet blijven. De chemokuren bij Flore konden haar voortgang hebben in de achterliggende week. En zuster A. Groothuis van Milligen moest nadere onderzoeken ondergaan vanwege een tumor bij haar oor. Een operatie kan niet plaatsvinden en zij zal bestralingen moeten krijgen. Laat ons bidden. Heere, doe het ons geloven dat u de komende bent. Want Heere, het zal niet zo lang meer duren en wij mogen het grote heilsfeit weer gedenken en dat u gekomen bent in de stal van Bethlehem, in deze donkere wereld die verloren ligt in schuld. En Heere, dat was de eerste trap van uw vernedering en er zouden er nog meer volgen en vanavond zullen we het weer belijden, nedergedaald ter helle. Om vanuit die ongekende diepte weer verhoogd te mogen worden, tot een ongekende hoogte aan de rechterhand uws vaders, waar u nog steeds bezig bent met uw werk te voltooien. Als het gaat om de zaligheid van zondaren, maar tegelijkertijd bent u de komende, en komt er een moment dat de hemel zich zal scheuren, en dat de bazuin van de archangel zal klinken. En dat het waar wordt wat uw woord zegt. Alle oog zal hem zien. Als u, grote koning der koningen, als de rechter van het heelal zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ja, Heer Jezus, u bent de komende, omdat u de gezondene uw vaders zijt. Maar nu komt het er zo op aan, dat we in dit leven u als de komende leren kennen in onze ziel. En Heer, dan kent u de zielen in onze midden, die met een adventsverwachting door het leven gaan. En die het uitroepen, wanneer komt gij? Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mensen zoals Rachab, waar we afgelopen donderdag van hebben gehoord, die weer afscheid moest nemen van de verspieders en achterbleef in haar herberg daar boven op de muur Jericho. Maar wel met dat kostbare teken dat aan de buitenkant van haar venster hing, het scharlakenkoord, als een onderpand en van uw belofte dat zij verlossing zal ontvangen. Maar het was er nog niet, Heer. En er moest nog zoveel gebeuren en wil het daadwerkelijk zo zijn dat zij verlost was. En zo kan het misschien zijn bij die en geen in ons midden. De zaligheid zien liggen, de woorden Gods gehoord, vertroostingen gekregen vanuit de beloften, maar dat we met alles wat er is geweest voor onze waarneming een buitenstaander zijn, een onverloste, maar die wel met heilbegeerte uitziet naar hem die de breuk kan helen en die alle geestelijke krankheden kan genezen en die mag vanmorgen gepredikt worden met die dierbare naam. Ziet, uw heiland komt. En wij bidden u, Heer, wilt u plaatsmaken voor de diepe betekenis van deze naam van u. En wilt u ontdekkend werken door uw heilige geest, opdat we gaan verstaan dat wij een breuk hebben geslagen tussen u en onze ziel. En dat dat onze zonden zijn, die scheiding maken tussen u en ons. Wilt u plaatsmaken in ons hart voor hem wiens naam heiland is, die geneest, die de breuk herstelt. O Heere, buiten hem is geen heil te vinden. En mag de prediking van deze morgen dan uit genade een middel in uw hand zijn om dat te werken. Dat ook uw volk en kinderen weer eens verblijd mogen worden, dat er een zaligmaker is en dat ze deze morgen opnieuw die heiland weer eens mogen ontmoeten. Tot zielsverkwikking, tot zielsblijdschap, want het gaat toch om hem. Heere, zoudt u ook uit genade onbekeerde zondaren willen opzoeken, dat ze gezochtene zouden mogen worden. Want er is niemand die naar u vraagt en er is niemand die naar u zoekt. Maar als u gaat werken, dan wordt het wonder zo groot. Hij heeft gezocht. En omdat hij gezocht heeft, heeft hij mijn ziel zoekende gemaakt. En wilt u die wonderen nog verheerlijken, ook in ons midden. Geef uw knecht wat nodig is, om in alle eenvoud dit woord te mogen prediken. En dat hij niets anders wenst te doen, en dan de dochter van Sion te mogen toeroepen. Zie, uw heil komt, uw heil is de komende. En daarom is het voor een uitziend volk niet hopeloos. Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Heere, zo dragen we elkaar ook aan u op met alle zorgen en noden die er zijn in het midden van de gemeente. U kent degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. U kent het stille verdriet, het heimwee. Heere, zou u willen vertroosten. En dat we mogen verstaan, wij moeten ook eenmaal sterven. En de dood wenkt ieder uur. Gedenk de zieken in ons midden. De langdurig zieken, de ernstig zieken. Degene die worstelen met psychische zwakte en moeite. U kent al die noden en al die zorgen. We leggen het in uw handen neer. We dragen ook broeder Zoet aan u op die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. En wacht op uitslagen. Dat kan onzekerheden geven. Bij hemzelf, bij zijn vrouw, bij het gezin. En Heer, hij wil zo graag naar huis, dat is ook veel te begrijpen. Dan zou u verder met hem op willen trekken, Heer. En wilt u het zo maken dat hij deze week weer naar huis zou mogen. En dat de uitslagen nog wat mee mogen vallen. Ja, Heer, we dragen ook Laurina aan u op, die ook nog in het ziekenhuis verblijft. U weet ook hoe het met haar is, Heer. Wilt u haar helpen, dat het eten ook weer goed mag gaan. En dat ze ook aan mag komen, gedenk haar ouders, de rest van het gezin, die haar in liefde omringen, die ook soms moeilijke momenten kunnen hebben, dat weet u. Maar wilt u uw vleugelen over dit gezin, in het bijzonder over Laurina, uitbreiden. En dat ze mag ervaren dat u van haar af weet, dat u haar ook ziet in het ziekenhuis. Heer, u weet ook dat de chemokuren voortgang mochten krijgen in de achterliggende week bij Floren. Heere, de gevolgen daarvan ervaart zij ook, en haar ouders ook. Heere, wilt u haar gedenken, en dat deze moeilijke, diepe weg door u geheiligd mag worden, maar dat ze ook genezing mag ontvangen, daar mogen wij toch om vragen. We dragen ook onze oude zuster Groothuis aan u op. Heere, er is een tumor gegroeid bij haar oor, en opereren kon niet, maar nu zal zij bestraald moeten worden, u weet wat dat voor haar betekent. En dat ze daar ook verdrietig van is. Maar Heere, dat ze haar nood bij u mag brengen. En dat ze ook de grootste nood mag zien, namelijk dat haar ziel gered moet worden. Dat hebben we allemaal nodig, Heere. En laat dan de prediking van deze morgen eens tot rijke zegen mogen zijn voor al die zieken in ons midden. Want wij komen vanmorgen in aanraking met hem, wiens naam Heiland is, de grote Heelmeester. En die hebben allereerst nodig voor de genezing van onze zwarte, zieke, doodzieke ziel. Maar tegelijkertijd is hij diezelfde Heelmeester, die ook in het tijdelijke leven genezing wil werken. Hij is de Almachtige God. Ja, u drieënige God, zijt de Almachtige God. O Heere, zoudt u dan wonderen willen doen in ons midden? Heere, wat hebben wij toch weer veel te vragen. En er is nog zoveel meer, wat we niet onder woorden brengen, maar waar u wel van weet, in de kring van onze gemeente. Ach, Heere, en als we al die dingen aan u vragen, dan moeten we eerlijk belijden, we hebben niets, niets verdiend. Vanwege onze zonden, vanwege de breuk die wij hebben bewerkt. Maar Heere, die Heiland, die Heelmeester, heeft toch alles volbracht. En hij is de biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand. O, zoudt u ons dan in hem willen aanzien. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Alleen zo kunt u ons horen en verhoren. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 85, de versen 1 en 3. Psalm 85, de versen 1 en 3. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 89 en daarvan het derde vers. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. En wat er verder volgt, Psalm 89, het derde vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heer Jezus heeft zeer vele namen. En als je bij Genesis zou beginnen te lezen tot Openbaringen toe, dan zou je enorm veel namen van de zaligmaker tegenkomen. En een van die namen is de naam Heiland. Alleen die horen wij Gods volk nooit zoveel uitspreken. Die horen wij in de kerk niet zoveel uitspreken. Terwijl dit een naam is die zoveel zegt en die zoveel rijke vertroostingen bevat. Hoe zou dat komen? Ligt dat er misschien aan dat deze naam niet zoveel in de Bijbel voorkomt? Want 11 keer komen we deze naam tegen. 1 keer in de psalmen. 10 keer in de profetieën, waarvan 8 keer door de profeet Jesaja. Of is het misschien dat deze naam een negatief gevoel oproept? Zou ik ook nog wel kunnen begrijpen, want het is deze naam die regelmatig tegenkomen in remonstrantse liederen. En dat een naam soms een negatieve bijsmaak kan krijgen, dat hebben we wel meer met zaken uit Gods woord. Neem bijvoorbeeld het aannemen van de Heer Jezus. Dat is ook zo'n besmette uitdrukking geraakt, maar laten we niet vergeten dat het zeer Bijbels is. En nou kunnen bepaalde uitdrukkingen, bepaalde namen een negatieve bijsmaak krijgen. Daarmee moeten wij die naam niet verwerpen, verre van dat. En des te meer dringt het ons om bij die naam eens stil te staan. En onze tekst geeft daar ook alle aanleiding toe. Wat een heerlijke, dieperijke geestelijke naam, de naam Heiland is. Want deze naam is afgeleid van een werkwoord, een Hebreeuws werkwoord, dat genezen betekent. Of helen. De Heiland Christus is dus een persoon die heelt. Die geneest. Waar de dichter van mag zingen, en hebt u het al bevindelijk mee mogen zingen. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hunne smarten. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En dan kom ik maar gelijk wel met die tere vragen tot uw en jouw ziel. Is het u al om deze Heiland te doen? Wie zit hier nou vanmorgen met een werkelijke zielsbegeerte? Kom tot mij. Waar ik niet weet tot u te komen. Vanmorgen mogen wij horen hoe diep uit het Oude Testament deze Heiland werd beloofd aan de dochter van Sion. Daar moest Jesaja van spreken. Hij moest zijn komst gaan aankondigen. En een van die aankondigingen vinden wij in onze tekst. Ziet, uw heil komt. En als we goed naar onze kanttekenaren luisteren, dan mogen wij Jesaja als het ware ook horen roepen, ziet, uw heiland komt. En daarom schrijven we dat maar als thema boven de prediking. Ziet, uw heiland komt. 3 gedachten. Als een heilrijk persoon, vers 11a. Zie, de Heer heeft ons doen horen tot aan het einde der aarde. Zeg der dochter Sions, zie, uw heil komt. In de tweede plaats komt hij met zijn heilzaam loon. Vers 11b, zie, zijn loon is met hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En in de derde plaats komt hij tot een heilbegerig volk. Vers 12, zij zullen hen noemen het heilige volk, de verlosten des Heren. En gij zult genoemd worden de gezochte, de stad die niet verlaten is. Ziet, uw heiland komt als een heilrijk persoon. Met zijn heilzaam loon voor een heilbegerig volk. Onze tekst is genomen uit het derde deel van de profetieën van Jesaja. En daarin vinden wij opnieuw vergezichten die Jesaja door het geloof heeft gekregen van zijn zender. Ja, hij heeft gezien dat het volk inderdaad in de ballingschap gevoerd zou worden vanwege de zonde en de schuld van het volk. Jesaja heeft ook een vergezicht gezien dat het volk in de ballingschap zal zijn, maar dat er een overblijfsel zal mogen terugkeren uit de ballingschap naar het beloofde land. Ja, de Heer had dat beloofd. Het heil, de redding, de verlossing zou komen. En de verstrooide Joden, die als het ware tot aan het uiterste der aarde gekomen waren, zouden deze belofte gaan vernemen. Want de woorden God zouden meegaan in de ballingschap. En op Gods tijd zou hij zijn woord waarmaken. Ja, Jesaja heeft ten derde ook een vergezicht gezien dat die ballingen daar niet alleen zaten, en dat er een overblijfsel was dat werkzaam werd met zijn beloften. Maar Jesaja heeft ook gezien dat er een overblijfsel daadwerkelijk teruggekeerd is uit de ballingschap. En terug mocht komen in het beloofde land. Ja, de Heere gaf hem een vergezicht, zodat hij mocht zien dat stad en tempel weer herbouwd zou worden. En dat het Sion Gods weer zou wonen in Jeruzalem. Maar het vergezicht ging nog verder. Want wij kennen Jesaja toch wel als de evangelist van het Oude Testament, die niet alleen gezien heeft dat dat volk daadwerkelijk terug zou keren, maar ook verstaan heeft waarom dat volk terug moest keren in het beloofde land. Met name de stam van Juda. Want uit die stam zou toch de Messias voortkomen? En Jesaja heeft het van ver gezien en omhelst en geloofd, want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Een heilrijk persoon zou komen tot de dochters van Sion. En daarom die vergezichten van Jesaja, die hij door het geloof heeft gezien, zijn tegelijk en ook gezichten in de diepte. En want Jesaja heeft niet alleen gezien, als je goed naar zijn profetie luistert, en dat het volk Juda weer terug zal keren, en dat de Heer Jezus Christus uit dat volk zal voortkomen, maar Jesaja heeft ook gezien, en dat de muren rondom het volk Israël afgebroken zouden worden. En dat het heil niet alleen tot het Jodendom zou komen, maar dat het heil over die muren heen tot het uiterste einde der aarde zou komen, tot in Elburg toe. En dat er heidenen, het volk Israël, zouden worden ingelijfd. Wat een vergezicht, wat een dieptegezicht is dat geweest voor Jesaja. Hij zag niet alleen letterlijk de stad Jeruzalem herbouwd worden, maar hij zag ook het geestelijke Jeruzalem, waarin het Sion van God zal wonen. Uit Jodendom, uit het heidendom. En daarom moest dat woord uitgaan tot aan de einden der aarde. En daarom heeft het geklonken en het zal klinken tot de jongste dag. Ziet, uw heil komt. Ziet, uw heiland komt. Om te genezen. Om te helen. Om te redden. Om te verlossen. Om te bevrijden. Je kan geen woorden vinden om die diepe naam heil of heiland uit te drukken. Ziet u wel dat de Heer Jezus Christus, wiens komst wij binnenkort weer mogen gedenken, een zeer heilrijk persoon is. En hoe dikwijls heeft hij zich zo niet geopenbaard in het woord van God. En wat klinkt in die heilrijke naam, de heilzamer werken van hem door. Hij wordt in de Bijbel ons getekend als de rotssteen des heils. Want hij is de geslagen rotssteen, geslagen vanwege het recht des vaders, waardoor het water des levens uit hem stroomt voor zielen die dorsten naar God. Hij is de horen des heils, want hij heeft als een krachtige held gestreden tegen de doodsvijanden van zijn kerk. Hij is het schild des heils, omdat hij de grote overwinnaar is in die strijd. kracht. Hij is ook de sterkte des heils. Want hij is werkelijk bij machten om een mensenkind te verlossen uit al zijn benauwdheden. Ja, hij is de God des heils, die van eeuwigheid bereid was om de heiland, de heelmeester te zijn van zijn kerk. En daarom zegt hij het ook tot diegenen die met een verbroken en een verslagen hart buigen in het stof. Ik, de Heere, ben uw heelmeester. En onder mijn vleugelen is genezing voor alle krankheden. Welk een heilrijk persoon is de Christus, de heiland, voor de dochter Sions. Ja, hij is het heil zelf. Want gemeente, hij draagt deze naam niet omdat hij zoveel heil bezit en zoveel heil wil uitdelen en wegschenken om niet. Maar hij draagt deze naam heil of heiland omdat hij het is. Ja, die namen van de Heere die zeggen altijd wie hij is. Want als we terug gaan bladeren in de profetieën van Jesaja, dan lees ik in Jesaja 49, het zesde vers. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn. Hoort u dat? Hij is de heiland. Hij is het heil. Dus hij, daarom schenkt hij heil. Maar dat heeft ook een keerzijde. Als hij het heil is, als dat zijn wezen is, als die naam zegt hoe hij is, dan kan het ook niet dat buiten hem ergens enig heil te vinden is. En vinden we dat ook niet duidelijk in de psalmen? Vest op prinsen, geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Want het is beter dat we om redding, om heil wensen, te vluchten tot des Heeren macht. O gemeente, buiten Christus kunt u, kun jij, kan ik, geen heil zoeken en vinden, en doe dat dan ook niet. Want u zult het nooit vinden en u zult uzelf bedriegen op reis naar de eeuwigheid. Wilt u werkelijk het heil ontvangen waarmee u voor God kan bestaan, dan zult u de heiland moeten leren kennen. Want het kan niet zo zijn, gemeente, dat een mensenkind gaat roemen in genezing, in redding, in verlossing, buiten de kennis van deze heiland om. Dan gaan we Gods orde omdraaien. Dan gaan we Gods volgorde omdraaien. Want wat lees ik in zondag 20. Als het gaat over de Heilige Geest. De Heilige Geest is mij gegeven. Opdat hij mij door een waar geloof. En let op de volgorde. Christus. En al zijn weldaden deelachtig maken. En dus de Heilige Geest die gaat niet door het geloof de weldaden deelachtig maken en daarna Christus. Maar eerst door het geloof Christus en daarna zijn weldaden met bewustheid van je hart. Ja, door het geloof dat Gods Geest werkt zal een begenadigde zondaar allereerst uitgaan tot hem. Gaan verlangen naar hem. Zichzelf door het geloof verbinden aan hem, om dan uit hem al het toegezegde heil te mogen ontvangen als een arme, nietsbezittende, rechteloze zondaar. En dat is een les, gemeente. Dat is een les die steeds weer geleerd moet worden. En wat is het een zegen, een grote zegen, als je ziel allereerst mag leren uitgaan tot de weldoener van het heil en niet allereerst vanwege de weldaden van het heil. O ja, dat kan wel een pijnlijke les zijn in het geloofsleven, want de mens bouwt zo graag op van alles en nog wat. Ook Gods kinderen gaan het leren en moeten het afleren hoe ze zo makkelijk kunnen bouwen op bevindingen, op weldaden, op gevoeligheden, op uitreddingen. Maar wat is het zalig heilzaam als Gods geest gaat uitdrukken wat hij zelf heeft geplant. En als Gods geest gaat afbreken wat hij zelf heeft gebouwd. Wat is het toch profijtelijk als de dochter van Sion mag leren sterven aan alles wat ten diepste het heil zelf niet is, wat de heiland zelf niet is. Om als een werkelijk uitgewerkte zondaar, als een rechteloze zondaar, hem over te mogen houden, wiens naam heiland is. Dat zal vastheid geven. Dat zal zekerheid geven. Het heil ligt alleen in die gezegende persoon. Verstaat u dat? Hij moet wassen en ik minder worden, zodat het wordt hij alleen. Kijk, en als je die les mag leren op de school van vrije genade, dan ga je ook werkelijk ontdekken dat deze heiland een volkomen zaligmaker is. En dat ook deze naam heiland dat ook zo heerlijk openbaart. En gemeente, wie hem mag bezitten als de heiland, oh, dan mag ik het u verkondigen, dan bezit je alles. Al kun je het misschien niet bekijken. En is het misschien te groot om te zeggen. Maar wie in waarheid deze heiland mag bezitten door het geloof, die bezit alles. Voor tijd en eeuwigheid. En wie deze heiland niet kent en niet bezit, heeft niets. Echt niets, al kun je Gods diensten van alles menen te hebben en opgebouwd te hebben, maar buiten hem bent u niets. En als u zo moet sterven, ga je verloren. En dan mag ik u vanmorgen gaan prediken, zegt de dochter Sions, ziet uw heil komt. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, ziet uw heil of uw heiland is de komende. En dat laat ons precies zien dat dat niet een eenmalige zaak is, maar dat het steeds een terugkerende zaak is. En daarom onderscheiden wij op grond van de schrift, en ik heb er in het gebed al iets van beleden voor Gods aangezicht, een drieërlei komen. En daarom is er ook een drieërlei adventsleven. Er is een adventsleven dat uitzag naar de eerste komst van Christus in het vlees. Nou, dat adventsleven, dat is er niet meer. Dat hebben de vromen gekend uit het Oude Testament. Voor de eerste komst in het vlees. Maar als zodanig kennen wij dat niet meer, want hij is gekomen. Maar na die eerste komst in het vlees, het geboren worden in de stal van Bethlehem, zo zal toch die laatste komst nog moeten plaatsvinden als de Heer Jezus Christus terugkomt op de jongste dag. Waarvan de schrift zegt, alle oog zal hem zien, ook alle gemeenteleden van Elburg zullen hem zien. Of je op dat moment begraven ligt ergens, of dat je op dat moment nog ergens leeft. Maar alle oog zal hem zien op de jongste dag. En hij is de komende. Hij is bezig te komen. En daarom zou ik het u willen vragen, hoort u zijn voetstappen? En zie je zo alles wat er gebeurt in de wereld, in het groot en in het ons kleine persoonlijke wereldje. Hij is de komende. Want de grote koning der kerk gaat naar het einde toe. Als al zijn werk volkomen klaar is. Hij is de komende. Wie kent dat adventsverlangen? Kom, Heer Jezus. Kom haastelijk. Kinderseren in ons midden. Dat zou bij u toch een levende werkelijkheid moeten wezen? Of heb je het nog zo goed in deze wereld, ondanks de genade die je ontvangen hebt? Ziet, uw heil komt op de jongste dag. Maar gemeente, wilt u hem dan verwachten als de redder? Dan moet u in dit leven, en dan kom ik bij de derde betekenis van het woordje komen. Dan moet u in dit leven kennen en verstaan dat hij gekomen is tot je ziel. In je ziel. Dat het Gode behaagd heeft zijn zoon in u te openbaren. Is dat al gebeurd in uw en jouw leven? Is dat ook geestelijk al waar geworden? Ziet uw heiland komt? En als we dan op deze vragen antwoorden gaan zoeken in onze tekst, zou ik u indringend willen vragen, zoudt gij uw leven ernaast willen leggen? Opdat je door genade mag kennen, en als je dat nog niet kent, dat het een aansporing zou zijn om dit te gaan zoeken. Want wie werkelijk verlegen raakt om hem als heiland, die heeft verstaan, bevindelijk verstaan, waarom je hem zo nodig hebt. En dan herinner ik u nog even aan de diepe geestelijke betekenis van deze naam, heil of heiland. Het betekent hij die heelt, hij die geneest. En wat gaat hij helen? Wat moet hij helen wat verbroken is? En wat moet hij dan gaan genezen? Datgene wat dodelijk ziek is. En dan kom ik bij de eerste betekenis. En dat de heiland moet helen wat verbroken is, wat gebroken is. En dan kom ik bij uw hart terecht, dan kom ik bij jouw hart terecht. En dan vraag ik het u, verstaat u de breuk die er gekomen is tussen God en uw ziel? Bent u daaraan ontdekt? En dat is een hele smartelijke ontdekking. Want het is door uw zonde, gemeente, dat u de breuk met God hebt gebroken. En het is door uw schuld en dat er een breuk gekomen is tussen God en uw ziel. En luister nou toch eens tot ontdekking van uw rampzalige toestand. Wat de alwetende, almachtige God daarvan zegt. Van uw breuk. Ja, ik wacht tot iedereen oplet. Uw breuk is dodelijk. Wat is dat? Dat zegt God. Dat zegt God, jongen daar. Meisje daar. Man, vrouw, uw breuk is dodelijk. Wie durft nog overeind te blijven staan met al zijn godsdienst? Wie? Kom toch eens in het stof terecht. Uw breuk is dodelijk. Dat betekent dat u sterven moet. Naar het rechtvaardig oordeel. Is dat nou al naar binnen geslagen, lieve gemeente? En heeft de Heer je gezien in de binnenkamer voor zijn aangezicht? Waar je het snikkend uitgeroepen hebt. Wee mij. Over mijn breuk, mijn breuk, mijn breuk. Nee, dan weet je niet meer hoe die breuk geheeld moet worden, hoor. En al wil je het aanvankelijk misschien gaan proberen, met je eigen lijmpogingen, met je eigen verlossingspogingen, om netjes te proberen te leven voor de Heer en het gaat niet lukken. Het wordt een totale onmogelijkheid als de Heer het werkelijkheid laat worden in je hart, dat je breuk dodelijk is, onmogelijk om vanuit jezelf te helen. En waar misschien de godsdienst je toeroept, vrede, vrede, geen gevaar, en dat is toch wel wat werk van de Heere, zeg je, wat moet ik daarmee? Want mijn breuk is niet lichtelijk te genezen, is niet zomaar te genezen, het is een onoverbrugbare breuk. En de Heere zal je laten zien waarom die breuk er gekomen is. Het zijn uw zonden en uw schuld, want u bent dodelijk ziek. Melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Er is niets geheels aan u. En daarom zegt de Heere tegen u, uw breuk is niet alleen dodelijk, maar uw plaag is ook zeer smartelijk. O gemeente, dat je toch eens zou voelen en beleven wat u God hebt aangedaan met uw dodelijke plaag, met uw dodelijke breuk. Daar heb je die heilige God, en hij zegt het menselijk, smarten mee aangedaan, zodat er bij de Heere maar één ding kan overblijven, dat hij in toorn zou ontsteken over uw breuk, uw dodelijke ziekte. En als dat werkelijkheid gaat worden in je ziel, dan roep je niet alleen met een verbroken en verslagen hart uit, o Heere, mijn breuk is werkelijk dodelijk, maar mijn plaag is ook zeer smartelijk, en je gaat iets van die smart ervaren in je hart. En dan onze tekst. Is het tegen die zwarte, ontzaglijke werkelijkheid, dan geen rijk wonder dat de Heere laat prediken, ziet uw heil komt, ziet uw heiland komt, die de breuk alleen kan helen en die de plaag alleen kan genezen. En geef dat nou geen uitzien naar zijn komst. Is hier een adventsvolk in ons midden, die het vanuit deze nood en vanuit deze ellende heeft leren roepen, is er dan geen balsem in Gilead? Is er dan geen heelmeester aldaar? Want waarlijk, deze heiland is de heelmeester. Hij is werkelijk bij machten, maar ook zeer gewillig om te helen, om te genezen. Maar, en dan gaan we naar onze tweede gedachte. Dat heeft deze heiland alles gekost. Daar spreken ook de woorden van onze tekst van, want Jesaja spreekt over zijn loon. Ja, sterker nog, zijn arbeidsloon dat hij meeneemt als hij als de heiland komt tot zijn dochter Sions. Ja, onze tweede gedachte. Hij komt met zijn heilzaam loon. Inderdaad, dat mag Jesaja aan de dochter van Sion gaan verkondigen. De heiland komt niet zomaar. Hoor maar, zegt de dochter Sions, zie uw heil komt. Zie, zijn loon is met hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. En het is niet de eerste keer dat Jesaja hierover spreekt. Want als we nog verder gaan terugbladeren, waar het tweede deel van het boek Jesaja begint, hoofdstuk 40, komen wij daar dezelfde woorden tegen. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterkte en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Bent u ook zo heilbegeerig? Zit je hier nou ook zo al te zuchten in de bank? O Heere, laat mij toch eens weten wat dat betekent. Dat je misschien diep in je ziel al een aantrekkingskracht voelt naar die woorden, maar dat je niet zomaar kan verstaan wat die woorden betekenen. En terwijl je toch iets in je hart ervaart, daar moet toch wel een rijkdom in die woorden liggen. Zijn loon, zijn arbeidsloon. Nou, zet je dan maar weer biddend onder de verkondiging van het woord en luister maar naar de rijkdom die hierin opgesloten ligt. Want dat woordje loon wat hier gebruikt wordt, dat is afkomstig van het Hebreeuwse woord dat huren betekent. Dus jongens en meisjes, het gaat hier over loon, een beloning dat toegezegd is aan iemand die ingehuurd is voor een bepaald werk, voor een bepaalde dienst. En als hij het volmaakt en goed heeft volbracht, dan ontvangt hij loon. Het is dus loon dat van tevoren afgesproken is. Die huurder, die ingehuurde, weet wat hij krijgt als hij straks zijn werk gedaan heeft. En dat laat met name dat tweede woord nog duidelijker zien. Arbeidsloon. Loon dat toegezegd is, dat verkregen wordt na gedane arbeid. En dan moet u eens opletten wat Jesaja zegt. Wat Jesaja mag prediken. Het gaat niet zomaar over loon, het gaat niet zomaar over arbeidsloon, maar het gaat over zijn loon. Zijn arbeidsloon. Dat is dus het loon van deze heiland. Dat is het arbeidsloon wat deze heilrijke persoon zelf verdiend heeft en waarvan hij wist van tevoren dat hij het zou krijgen. Oh, wat wil dat dan toch zeggen? Welke diepte ligt die dan opgesloten in dat woordje loon, arbeidsloon, waarmee die heiland wil komen tot de dochter van Sion? Oh, het is zo de moeite waard om daarvan te horen en daarover te mediteren. Het is zo vol van rijke vertroosting, juist voor een zondaar die zijn breuk met God moet inleven. En die zijn dodelijke ziekte moet ervaren. En die met een verbroken en verslagen hart voor Gods aangezicht terechtkomt en zegt: ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en verdriet. Dat loon waar Jesaja van spreekt, dat het loon van de heiland is, ziet allereerst op zijn verhoging die gekomen is naar de weg van zijn diepe vernedering. En dat loon, dat had de Heere, de Vader, aan zijn Zoon beloofd in de raad des vredes. Als Christus naar het heilig recht zich zal vernederen, dan zal hij mens moeten worden. Hij moet geboren worden in de stal van Bethlehem, daar is zijn weg begonnen om zich te vernederen en gehoorzaam te zijn tot de dood, ja de dood des kruises. Een diep vernederende weg zal hij gaan en op die weg moet hij arbeiden, zeer zwaar arbeiden. En daarom horen wij hem in die arbeid. Op die vernederende weg zuchten, mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Maar wat zegt Paulus dan? In zijn brief aan de gemeente van Filippi. Als hij Christus zo in zijn vernedering heeft verkondigd. Dan gaat Paulus spreken van dat heerlijke loon, dat arbeidsloon. Daarom, vanwege die vernederende weg, daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Kijk gemeente, dat is allereerst zijn loon. Zijn arbeidsloon, want Christus moest doorlijden tot heerlijkheid ingaan. Het is loon, het is zijn arbeidsloon dat hij nu is aan de rechterhand van zijn Vader. Dat is het eerste. Maar er is een tweede betekenis van het woordje loon, arbeidsloon. Ik wees u zojuist op de afspraak die er lag in de raad des vredes. En dat de Heer Jezus Christus inderdaad uitermate verhoogd zal worden als hij zich diep vernederd zal hebben. Maar in diezelfde raad des vredes heeft God de Vader nog wat tegen zijn Zoon gezegd. En dat wordt zo'n wonder voor de kerk des Heren. Hij heeft tegen zijn Zoon gezegd: mijn Zoon, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Wat heeft Christus namelijk gedaan met zijn arbeid hier op aarde? Hij heeft met zijn dierbaar bloed de gegevenen van zijn Vader tot zijn eigendom gekocht. Om de arbeid van zijn ziel zal hij zaad zien. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. O gemeente, dat loon, dat arbeidsloon is zijn Sion. Dat is nou zijn bruidskerk voor wie hij afdaalde naar deze aarde. Dat is de dochter Sions die zichzelf gaat leren kennen als een gebondene in de kuil waar geen water in is. En voor hen gaf hij zijn leven, voor hen gaf hij zijn bloed. Welk een loon, welk een arbeidsloon, kind des Heren in ons midden, vrijgekochte des Heren in ons midden, u bent het arbeidsloon van uw heiland. O, dat dat deze morgen bij vernieuwing weer eens reden zou mogen geven tot zielenblijdschap. Dat u bij vernieuwing weer eens in de verwondering terecht mocht komen, dat je een klein onderdeeltje mag wezen van zijn arbeidsloon. En dat daardoor de snaren van je ziel weer eens zouden gaan trillen, zodat het werkelijk mag opklinken uit je hart, wat we aan het begin van deze dienst hebben gezongen. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, ja, kindes heren, verheugt u dan toch in uw heiland, want u bent zijn loon. Zijn arbeidsloon. Want de koning der koningen kan niet zonder onderdanen zijn. En daarom is de dochter Sions zijn arbeidsloon. Dat is de tweede betekenis. Maar er is nog een derde betekenis van het woordje loon. Arbeidsloon. Het ziet ook op de rijke genadeweldaden die deze heiland verworven heeft voor zijn Sion. Dat is nou het ganse heil dat hij verkregen heeft. En dat bevat alle genade, gemeente, alle genade, alle zegeningen die hij verworven heeft. Dat heil is als het ware de samenvatting van het wonder der wedergeboorte, van de vergeving der zonden, van de rechtvaardiging van schuld en straf op grond van recht, van de volle vrede die genoten wordt door het bloed des kruises, van de aanneming tot kinderen, van de heiligende werkingen van de Heilige Geest in het leven van zijn kerk. Ja, dat loon bevat alle troost, alle zaligheid, niet alleen in dit leven, maar het bevat ook het eeuwige zalige leven met de drie enige God. Alles wat de Heere gaat schenken aan zijn kerk, dat is dat loon, dat arbeidsloon. Van het begin, van het allereerste prille begin, tot het einde toe. De eerste oprechte zucht die opklinkt uit het wedergeboren hart, is loon van deze heiland. Tot aan de volzalige genieting eens thuis met de drie enige God. En alles wat ertussen ligt, is alles het arbeidsloon van de heiland Christus. Kijk gemeente, en u zegt onze tekst, zo is hij de komende. En als hij nu komt, dan neemt hij alles mee. Geeft hij dan alles in één keer met bewustheid van je ziel? Nee, dat niet. Want hij geeft alles stapje voor stapje, precies naar de gesteldheid van je ziel. En waar hij zelf plaats voor gemaakt heeft in je ziel. Maar dan blijft het toch waar, als hij komt, neemt hij alles mee. Want zijn loon is met hem. Zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat is nou altijd, mag ik het zo eens zeggen, in zijn gezelschap. Al het heil, alle weldaden, die liggen klaar in het kabinet van zijn genadeverbond. Om ze weg te schenken, om niet, zonder er iets voor te hoeven doen en te kunnen doen, aan die arme smekelingen, die niet kunnen nalaten de toevlucht te nemen tot deze genadetroon. O, welk een heilrijk persoon is hij toch, maar niet minder wat een heilzaam loon heeft hij toch, waarmee hij komen wil. En het is vanwege dat loon, dat tot Sion gezegd wordt, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En waar de dochter van Sion zo dikwijls niet weet te komen tot hem, daar komt hij met zijn heilzaam loon steeds weer tot een heilig, heilbegerig gemaakt volk. Onze laatste gedachte, hij komt voor een heilbegerig volk. Ja, Jesaja laat heel duidelijk weten tot wie de heiland komt. Wij mogen natuurlijk zeggen dat de Heer Jezus zijn discipelen bevolen heeft om het evangelie te prediken aan alle creaturen. En dat blijft de roeping van Gods knechten. Om een ieder en allen aan te zeggen hun diepe val in paradijs. Maar ook de mogelijkheid van zalig worden in deze heiland. Vanwege het loon, het arbeidsloon dat voor zijn aangezicht is. Maar als het hier gaat om het komen hier in de ziel, dan zegt Jesaja, het is de dochter Sions, tot wie hij komt. Dat zijn dus niet alle mensen, maar dat zijn die mensen die zalig worden. Maar die zijn natuurlijk vanuit zichzelf wel verloren. Die liggen verloren in schuld. En daarom als je misschien vanmorgen niet durft te zeggen, ik ben er een van de dochter van Sion, dan mag ik u wel prediken dat u nog in het heden de genade bent. En dat het bij God vandaan nog mogelijk is dat u er eentje van wordt, van dat Sion Gods. Laten we dan naar de tekst gaan luisteren. Zie, uw heil komt. En dat moet Jesaja spreken tot de dochter van Sion. Dat is het volk dat Jesaja zo lief heeft. Dat zijn de uitverkoren, dat overblijfsel dat teruggekeerd is, waarvan Jesaja weet, daar zitten er, die bij dat ware adventsvolk behoren. En het is een lust voor hem om tot de dochter van Sion te spreken. Kijkt u maar in het eerste vers van Jesaja 62. Om Sions wil zal ik niet zwijgen. En om Jeruzalems wil zal ik niet stil zijn, totdat haar gerechtigheid voortkomen als een glans, en haar heil als een fakkel die brandt. In de dagen van Jesaja was dat inderdaad het overblijfsel, de dochter Sions, die verlost zou worden uit de ballingschap, die terug zou keren in het beloofde land, die in de Godstad Jeruzalem weer wonen mag, waar de stad opgebouwd wordt, waar de tempel weer zal herrijzen. Die uitzien naar de komst van Christus. En in de volheid van de tijd is de heiland gekomen. In Bethlehem. Hij is ook gekomen in Jeruzalem. Toen hij voorgesteld werd aan de Vader in de tempel. Het zal kerstfeest worden voor het adventsvolk. In de tijd van Jesaja. Maar ook in de tijd van de ballingschap. Ook in de tijd na de terugkeer uit de ballingschap, zelfs in de donkere eeuwen, waarvan de schrift zegt dat de stem van de profetie niet meer klonk, was er toch altijd een volk dat uitzag naar de verlossing. En toen het de volheid van de tijd was, is het kerstfeest geworden. Maar er is meer te zeggen van het Sion, waar het in onze tekst over gaat. Onze kanttekenaren zeggen terecht, het volk van Sion is de kerk des Heren. Dat zijn alle ware gelovigen van alle tijden en plaatsen. En ze dragen heerlijke namen, die Jesaja ook mag noemen in het laatste vers. Namen die zeggen hoe deze mensen bekend staan bij God. Namen die ons zeggen hoe je een dochter van Sion worden kan. Welke namen zijn dat? U kan ze zo opdoen uit de tekst. Een heilig volk, dat is de eerste naam. De verloste des Heren, dat is de tweede naam. De gezochte, dat is de derde naam. En de stad die niet verlaten is, dat is de vierde naam. Zullen ze naar deze namen gaan luisteren? De dochter van Sion is een heilig volk. Wat betekent dat? Het is het volk der heiligheid. Het zijn diegenen die God van eeuwigheid verkoren heeft om een heilig volk te kunnen worden. Ze zijn als het ware van eeuwigheid apart gezet om het Sion van God te mogen zijn. Dat is het volk waarvan eerder in het hoofdstuk wordt geschreven, mijn lust is aan haar. Dat is het volk naar wie de eeuwige liefde van de drie enige God is uitgegaan. Dat heilige volk brengt ons bij het welbehagen van God en wat de Vader deed vragen, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En u geven het gewenste land de sierlijke erfenis. Daar heb je dat heilige volk van de Heerscharen der heidenen. Nee, dat kon niet zomaar. Want de Heere wist van eeuwigheid dat heilige volk, de dochter van Sion, die hij tot heiligheid had verkoren, zou zeer diep in de zonde vallen, dat het een zeer onheilig volk zal worden. Dat van nature niet afgezonderd is van de wereld, maar van dezelfde lap gescheurd als de ganse wereld, waarvan de schrift zegt en de gehele wereld ligt voor God verdoemelijk. Heel de wereld ligt verloren in schuld. Heel de wereld ligt onder het rechtvaardig oordeel van God. Maar hoe zal dan God toch weer kunnen zorgen voor een heilig volk, terwijl heel de wereld onheilig geworden is? Hoe zal de Heere dan de dochter Sions weer tot een sierlijke erfenis kunnen maken, te midden van die wereld? Hoe zal de Heere dat kunnen doen met handhaving van zijn recht? O, dat wist de Vader wel hoor. Dat wist de Vader van eeuwigheid. Dat was geen vraag voor hem. En daarom heeft hij ook gezegd, wie is het dan die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Nu gemeente, dat zou die heiland zijn. Die de hemelse heerlijkheid zou verlaten om in de kribbe van Bethlehem neergelegd te worden. Die mens wilde worden om Sion door recht te verlossen. En dan komen we bij die tweede naam. Wat er daadwerkelijk moest gebeuren, wil een onheilig mensenkind een heilige worden. Dan moest het een verloste worden. Een verloste, een geloste, een gekochte van de Heere. En als het dan om die tweede naam gaat, dan heeft de dochter van Sion deze naam te danken aan de arbeid van de heiland op Golgotha. Daar heeft de heiland voorwerpelijk objectief zijn volk verlost van de toren van God, van de eisende wet, van de vloek der wet, van de welverdiende dood, van de heerschappij van de duivel. O gemeente, aan de kruis van Golgotha hing de Goel, de losser van Sion, die zijn dierbaar bloed gaf tot de losprijs om ze tot zijn eigendom te kopen. Maar hoe zal dat Sion daar nu achter komen? Hoe zal een diepgevallen mensenkind erachter komen dat hij al tot dat gelukkige volk mag behoren die hier het geheiligde volk wordt genoemd, ja, de verlosten van de Heere. Nou, kijk dan eens naar die derde naam. De gezochte, de opgezochte. Ja, die diepgevallen mensenkinderen zijn gezocht. Die zijn opgezocht door deze heiland. En ze zijn niet alleen opgezocht, maar ze zijn ook door hem gevonden. Die vanuit zichzelf naar hem niet vroegen. Die vanuit zichzelf de heilbegeerte niet kende, maar de Heer heeft een heilbegeerte gemaakt. Hij is gevonden. En hij heeft zichzelf geopenbaard. En heeft tot die gezochte gezegd, die dan ligt verloren in schuld, in de zonde, ziet, hier ben ik. Is dat wonder in uw leven gebeurd, gemeente? Heeft de heiland je nou opgezocht? Heeft je gevonden? Dan denk ik aan die blindgeborene. Voor hem is het ook kerstfeest geworden. O, die man die heeft altijd in zijn verlorenheid geleefd. Blind, duister, donker. En toen was daar die dag dat het grote wonder in zijn leven gebeurde. Waarvan hij kon getuigen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Wie heeft dat gedaan? Ja, dat heeft die persoon gedaan die hem opzocht. Dat heeft de heiland gedaan. En dan kon die man het allemaal niet onder woorden brengen. En hij wist niet precies wie die persoon was die dat gedaan had. Eén ding wist hij wel, hij is een profeet. En zijn naam is Jezus. En hij moet van God gezonden zijn. En door dat grote wonder wat deze heiland aan hem gedaan heeft, hij kon dit allemaal zo niet onder woorden brengen, heeft hij een liefde gekregen tot deze voor hem nog onbekende persoon. Die hem genezen had. Waarvan ik kon zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu ziet. Hij was in feite al een gezochte, een opgezochte. Hij was door Christus al gevonden. Maar dat kon hij als zodanig niet verklaren en als zodanig nog niet belijden. En wat gebeurde er nou met deze man na de aanvankelijke genade die hij gekregen heeft? Hij ging vanwege zijn liefde tot die persoon, ging hij van hem getuigen. En dat viel verkeerd bij de schriftgeleerden en de fariseeërs. En waar liep dat op uit voor deze man? Hij werd buiten de synagoge geworpen. En dat oordeel wilde eigenlijk zeggen, je staat buiten de gemeenschap met God. En je staat buiten de gemeenschap van het volk. En terwijl ze hem zo hebben uitgeworpen uit de synagogen, wierpen ze hem nog na. Gij zijt geheel in uw zonden geboren. Zitten de zulke vanmorgen hier? Buiten de gemeenschap met God. Voor je waarneming uitgeworpen. En dat er nog maar één ding is overgebleven. Gij zijt geheel in uw zonden geboren. Hoe kun je nog zalig worden? Dat is misschien de noodvraag van je ziel. Hoe kan ik nog genezen worden? Hoe kan de breuk nog geheeld worden die er nu ontstaan is, die ik nu moet ervaren in mijn ziel, uitgeworpen, geheel in uw zonden geboren? Let dan eens op wat er staat in Johannes 9. Jezus hoorde dat zij hem, die man, die al een gezochte was hoor, uitgeworpen hadden, hem vindende. Wat een wonder, hè? Dat is de heiland. En als die hem dan vindt, gaat hij het vragen, gelooft gij in de Zonen Gods? En kijk eens wat er dan openbaar komt. Het ware adventsleven. De heilbegeerte die de geest zelf heeft gewerkt in de ziel van deze man. Wie is hij, Heere? Opdat ik in hem mogen geloven. En gemeente, deze vraag van die blind geborene die ziende geworden was. Was tot ongekende blijdschap van de heiland. Want daar ging hij naartoe. Daar werkt hij op aan. En toen kon hij zich niet meer verborgen houden. En heeft hij het duidelijk en helder gezegd. Tot deze man. Voor wie het, mag ik het dan zomaar eens zeggen. Kerstfeest werd. En gij hebt hem gezien. En die met u spreekt. Dezelfde is het. Toen ging die man verstaan. Ik ben een opgezochte. Ik ben een gevondene. En de geest werkte het geloof in zijn ziel. Zodat hij niets anders meer kon zeggen. Ik geloof, Heere. En is dat geloof nou altijd sterk in het leven van die opgezochte? Staat de dochter van Sion nu altijd op de toppen van het geloofsleven? Ach nee. Hoe dikwijls is het niet verzwakt? Hoe dikwijls raken ze voor hun waarneming die heiland die zich aan hun ziel geopenbaard heeft weer kwijt? Hoe dikwijls gebeurt het niet dat ze hem niet kunnen vinden? Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Dat ze soms moeten zeggen, hij heeft me vergeten, hij heeft mij verlaten. Maar het is niet waar hoor, want al kun je er niks meer van bekijken, dochter van Sion in ons midden. Aan zijn kant ben je nooit meer de verlatene. Want zijn naam is ook Emmanuel, God met ons. En daarom die laatste naam. De stad die nooit meer van deze heiland verlaten zal worden. Omdat deze heiland de breuk voor eeuwig heeft hersteld. Omdat deze heiland een eeuwige genezing verworven heeft. Geldt het voor de dochter van Sion niets. En niemand zal hen kunnen scheiden. Van de liefde Gods die er is in Christus Jezus, onze Heere, wiens naam Heiland is. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. O drie-enige God, wat een wonder dat dit woord tot aan het einde der aarde gepredikt mag worden. Ziet uw heil komt. Dat hebt u bewogen, o Vader, om uw Zoon als heiland te zenden. Dat heeft u bewogen, o heiland, om de heelmeester te zijn voor die verbrokenen van hart. Ja, dat heeft u bewogen, o Heilige Geest, om plaats te maken voor een mensenkind die de breuk moet inleven, die dodelijk ziek is voor deze heiland. Laat het woord niet tegen ons getuigen. Er waren scherpe elementen in de prediking, Heer. Zeer ontdekkende woorden. Maar dat we toch eens ontdekt worden en vallen mogen in het stof vanwege die werkelijkheid. Opdat deze heiland waarde zou mogen krijgen, die komt met zijn loon, met zijn arbeidsloon, tot de verlorene in zonde en schuld, die een gezochte kan worden. O Heere, wat een wonder, zegen dit woord uit genade. En als we deze plaats gaan verlaten, dat we met dit woord tot u terug mogen keren in de binnenkamer voor u, brengt u ons ook vanavond weer samen om nog een adventswoord te mogen horen uit een andere profetie. Zegen ook het werk van de zondagsschool uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 98 het eerste vers dat eindigt met de woorden: dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom ten troon gespreid. 98 vers 1. Gaat heen in vrededag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.